We zijn hier bij elkaar, lieve broeders en zusters. En we mogen het weten dat de Heer aanwezig is, ook vanmorgen. En laten we eerst in een persoonlijk stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen en onszelf ook aan de Heer opdragen, zodat we open kunnen zijn ook voor datgene wat de Heer ons vanmorgen wil laten beleven in Hem. Laten we stil worden voor de Heer. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde, van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen het derde couplet van Johannes de Heer 98. Het derde couplet van Johannes de Heer 98. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We zijn u zo dankbaar voor wie u bent. Een God die betrouwbaar is, die doet wat hij zegt. Die is wie hij zegt. En Heer, we zijn u zo dankbaar dat we u hebben mogen leren kennen. En dat we mogen weten dat we op grond van het werk van de Heer Jezus Christus en ons geloof in dat werk een vrije toegang hebben tot uw genadetroon. En dat we met alles wat ons bezighoudt bij u mogen komen. En dat hebben we net ook gedaan, Heer, in een persoonlijk stil gebed, waarin we gewoon de dingen van ons leven bij u hebben gebracht. En u kent ze, u weet wat het is, waar we mee bezig zijn, wat ons bezighoudt. En Heer, we komen u zo danken dat we mogen weten dat wij altijd bij u mogen komen. En dat we mogen weten dat u altijd hoort. Heer, zo bidden we voor de ouderen. Ook voor hen die niet meer naar de diensten kunnen komen. Met wie we vanmorgen verbonden zijn. Of op een later tijdstip. Heer, laat het zo zijn, Heer, dat ervaren wordt dat u niet aan tijd en plaats gebonden bent. Maar dat het werk van uw geest, het werk van uw woord doorgaat. Heer, zo bidden we voor deze dienst. Laat deze dienst, Heer, echt een lofdienst zijn voor u. En dat niet de omstandigheden van het leven bepalen hoe wij hier zitten of hoe wij luisteren. Maar dat uw liefde en uw trouw en uw kracht en uw majesteit, dat de grond is van hoe wij dit moment met elkaar beleven. Zegen ons in uw kracht. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen en we doen dat in het Evangelie van Johannes. Het Evangelie van Johannes, het 13e hoofdstuk. Johannes 13. Johannes 13. Johannes 13 vanaf vers 1, het gaat over de voetwassing. En daar lezen wij: en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. En Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, heb u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij: U bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat ik aan u heb gedaan? U noemt mij meester en heren, en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een dienaar is niet meer dan zijn Heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden: wie mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover. Lieve broeders en zusters, vrienden, we zien in het evangelie van Johannes, zien wij dat datgene wat er gebeurt en hoe Jezus het zijn onderricht geeft, dat dat heel erg aan het licht komt in het evangelie van Johannes. Johannes beschrijft bijvoorbeeld niet over dat die bovenzaal gereed gemaakt moest worden, maar hij schrijft echt de lessen die de Heere Jezus wilde meegeven en die de Heere Jezus heeft meegegeven aan zijn discipelen. En de Heere Jezus openbaart zich hier en openbaart hierin ook zijn weg. Want hij weet, staat er, en dat hebben we net gelezen, dat zijn tijd gekomen is. En de lessen die de Heere Jezus geeft in de bovenzaal, want daar speelt zich dat af, wat wij hier met elkaar lezen, de paasmaaltijd die de Heere Jezus gedaan heeft, gehouden heeft met zijn discipelen, die speelt zich af in de bovenzaal, dat kunnen we ook weer lezen in andere evangeliën. Maar die lessen die hij hier geeft, die lopen door tot en met hoofdstuk 18. Want daar staat in hoofdstuk 18 vers 1, nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was die hij met zijn discipelen inging. Zowel het hoge priestelijke gebed als het leeronderricht over de Heilige Geest, als de haat van de wereld, de ware wijnstok, het vaderhuis met zijn vele woningen, de trooster, de bemoediger die gaat komen, het nieuwe gebod van de liefde en ook de voetwassing, dat zijn allemaal gebeurtenissen, dingen die de Heer Jezus zijn discipelen leerde daar in de bovenzaal bij de paasmaaltijd. En vanmorgen staan wij stil bij de voetwassing. Bij de voetwassing. En het speelt zich allemaal af zo vlak voor het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. We hebben immers kerst gehad. We weten dat de Heer Jezus Christus gekomen is als kindje, dat hij ook daarin zichzelf heeft vernederd, dat hij zijn godheid heeft afgelegd en dat hij als kind geboren is in de kribbe van Bethlehem. Maar de lessen die wij hier vanmorgen tot ons nemen over de voetwassing en de lessen die bij de voetwassing horen, die laten de Zoon van God ons zien, de Zoon van de mensen. En de voetwassing is in die tijd een heel dagelijks ritueel. Want die mensen in die tijd hadden sandalen aan, die moesten einde lopen, die pakten niet even de auto zoals wij dat vandaag de dag doen, of in ieder geval zoals ik dat vandaag de dag doe. Maar die moesten gewoon heel ver lopen. En wat gebeurde er dan? Dan kregen ze gewoon vieze voeten van het feit van dat ze altijd maar in dat stof liepen. En voor het eten, als dan een huis werd binnengegaan, dan stond daar meestal een slaaf met een waskom, of in ieder geval was er water waarin degene die binnenkwam zijn of haar voeten kon wassen. Want ja, laten we nou eerlijk zijn, als je aan tafel ligt, zoals de mensen toen deden, dan is het niet heel erg fijn als je je voeten niet gewassen hebt. Dat vinden wij soms ook al van anderen of van onszelf. Maar dat is gewoon niet fijn als je je voeten niet gewassen hebt en dat je moet bedenken dat een ander er last van kan hebben dat jij als gast je voeten niet gewassen hebt. Het is niet alleen lastig voor jezelf, maar ook voor de anderen. En het is ook in de Oude Testament, in de Bijbel laat de Bijbel ook heel duidelijk zien dat het een teken van gastvrijheid is als je voeten worden gewassen. Je bent gastvrij en je bent welkom in het huis. Tegenwoordig zouden wij misschien zeggen van, wij hebben de koffie klaarstaan. Het is echt iets waardoor we laten zien dat iemand welkom is. We bieden iets te drinken aan. Het is niet alleen maar zo kil en koud bij de deur dat we daar de dingen afwikkelen, maar we laten iemand binnen. We zijn gastvrij en we stellen ons open, we stellen ons huis open om gewoon ook de ander gastvrij te ontmoeten. Daarin moeten we natuurlijk wel waarachtig zijn. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat wij tijd geven aan de ander, terwijl wij eigenlijk denken van, ja, je moet nou wel weer weg. Want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens vaak in gastvrijheid. Daarin ben je niet waarachtig. De Heer vraagt ook van ons om waarachtig te zijn. Als het niet uitkomt, mag je dat eerlijk zeggen. Sterker nog, dat vraagt de Heer van ons. Dat heb ik ook wel eens tegen iemand gezegd. Die zei van, Gijsbert stond bij mij voor de deur. Zegt, Gijsbert, komt het uit dat ik even langskom? Ik zeg, nou, eerlijk gezegd, nu niet. Maar je bent welkom om een andere keer te komen. Dat is misschien ook wel een les voor ons. Dat we eerlijk zijn, dat we waar zijn, dat we waarachtig zijn. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat iemand nooit gelegen komt. Want dan laten we niet meer iets zien van onze gastvrijheid, van onze vriendelijkheid. Nou, een gewoonte die daar echt heel vaak voorkwam, was dat er dan de voeten gewassen werden. Als teken ook van gastvrijheid. En de hoofdpersonen die wij hier in dit gedeelte tegenkomen en die we met elkaar vanmorgen willen gaan behandelen, dat zijn de Heere Jezus en Petrus, die daar, Jezus Christus die iets leert en Petrus die dan zegt van, ja, maar u zult mijn voeten niet wassen tot in de eeuwigheid. En ik denk dat de centrale boodschap van morgen is dat wij in liefde en in nederigheid, in de liefde en de nederigheid van de Heer Jezus Christus leven. En de vraag ook stellen aan elkaar, wassen wij elkaars voeten? Zijn wij hierin eensgezind? Want het is natuurlijk heel mooi om dat jaarthema zo met elkaar te hebben, of een seizoensthema, of hoe we dat ook noemen, van eensgezind. Maar we hebben dat nu al vanaf september. En hoe is dat in ons leven al gegroeid? Het zou mooi wezen als we bij de eerstvolgende zanger getuigenisdienst gewoon horen van broeders en zusters hoe die eensgezindheid is toegenomen omdat we daarmee bezig zijn, omdat de Heer dat van ons heeft gevraagd. Want laten we wel wezen. We zitten hier om de Heer te verhogen, te verheerlijken, maar niet alleen hier zitten wij, maar ons hele leven. Ons hele leven mag zo zijn dat we de lessen die we hier leren echt uit ons leven laten komen en laten gaan en laten stralen. Dat mensen, als we hier weggaan, echt aan ons kunnen zien dat we een ontmoeting gehad hebben met de Heer Jezus. En dat we wat geleerd hebben van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 1. En voor het feest van het Paascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Tot het einde. En dan zit je er zo over na te denken en dan denk je van, wat is dat nou? Dat lief hebben tot het einde, lief gehad tot het einde. Is dat de liefde van de Heer Jezus Christus, dat hij die heeft laten zien tot in de dood, ja, tot in de kruisdood? Ik geloof dat heel duidelijk naar voren is gekomen, dat de Heer Jezus Christus ons daarin heeft lief gehad. En dat hij dat tegen zijn discipelen zegt, of dat hij dat aan zijn discipelen laat zien, van in hoe hij is en hoe hij leeft, dat hij zijn discipelen lief heeft. En dat is ook daadwerkelijk, ja, wat de Heer Jezus in zijn hart had. Hij had hen lief gehad tot het einde. Maar hij spreekt hier over de zijnen. In Johannes 1, aan het begin van het evangelie, staat dat hij gekomen is tot het zijne en het zijne heeft hem niet aangenomen. Hij is gekomen tot het Joodse volk, maar het Joodse volk wilde hem niet. En hier wordt dan ook gesproken, hij heeft de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Wie zijn dan die zijnen? Nou, degene die zijn woord aannamen. Degene die in hem geloofde als de Zoon van God. Degene die in hem geloofde als de Zoon van de mensen. En dat lief hebben tot het einde, ik geloof dat die liefde, die waarover hier Johannes spreekt, dat die liefde vandaag de dag nog steeds zichtbaar is in de wereld waarin wij leven, in ons eigen hart. Niet zozeer in de wereld, in de grote wereld, in de boze wereld, in de duistere wereld, maar in de wereld van ons eigen bestaan. Elke dag van ons leven worden wij geconfronteerd met de liefde van God, van de Heer Jezus. Hij heeft ook ons lief gehad. En wat zijn dan aspecten van die liefde? Die liefde is bewarend. Die liefde is gevend. En het is ook een eeuwige liefde. De liefde van de Heer Jezus Christus, en dat mag ons echt tot blijdschap stemmen, de liefde van de Heer Jezus Christus houdt nooit op voor ons. Die is eeuwig. En die liefde bewaart ons ook in zijn hand. In Johannes 10 schrijft, of zegt de Heer Jezus, niets zal degene die u mij gegeven heeft, mijn schapen, niets zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Dat kan niet. Waarom? Omdat de Heer Jezus zijn bewarende liefde over zijn schapen en aan zijn schapen geeft, over zijn schapen uitstraalt. De liefde van de Heer Jezus is bewarend, is gevend. En dat hebben we in het leven van de Heer Jezus Christus gezien. En dat is ook de les die wij hier vanmorgen met elkaar zullen leren. De liefde van de Heer Jezus is gevend en is eeuwig. Onthoud dat goed, lieve broeders en zusters. Als wij bij de zijnen horen, als wij geloven in de Heer Jezus Christus, dan is de liefde van de Heer Jezus Christus eeuwig. Niets en niemand maakt die liefde van de Heer Jezus Christus ongedaan. Die is eeuwig. En dan staat er in vers 2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden. En dan moet u eens meegaan naar vers 27. Daar staat namelijk, in vers 26, Jezus antwoordde, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voer de Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. En hier wordt ook heel vaak gezegd van, oké, ja, Judas was een van de discipelen van de Heer Jezus. En wat staat er dan? Dat Judas, dat hem iets wordt ingegeven door de Satan. En dan staat er, we hebben het net gelezen, vers 27, dat de Satan in Judas vaart, in Judas terechtkomt. En wat zeggen dan heel veel mensen, heel veel christenen, die zeggen van, ja, zie je wel, degenen die bij de Heer Jezus horen, in deze bedeling, de kinderen van God, dat kan zo wezen dat de Satan of demonen in hun komen wonen. Of heeft u dat nooit gehoord? Maar dat is natuurlijk lariekoek. Dat is niet waar. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Dat is wat de vader van de leugen ons wil laten geloven. Dat hij in Gods kinderen, dat zijn demonen in Gods kinderen kunnen zitten. Heel eenvoudig gezegd, en ik probeer het maar gewoon eenvoudig voor te stellen. Ik denk dat er geen demon is die in het huis wil wonen wat bewoond wordt door God zelf, door zijn Heilige Geest. En Judas, en dat hebben we net heel duidelijk gelezen en we komen zo meteen nog op terug, is niet eentje die rein is. Want de Heere Jezus zegt namelijk, u bent rein, doch niet allen. En daarin maakt hij een onderscheid, want hij weet dat Judas hem zal gaan verraden. En dat is echt wel iets wat heel erg sterk opkomt, is dat christenen echt geleerd wordt dat ze in hun leven moeten gaan kijken welke demonische belasting ze hebben, welke demonen ze in hun leven hebben. Nou, één ding. Als de Heer Jezus Christus in het evangelie zegt, in Johannes, als hij zegt, indien de Zoon u heeft vrijgemaakt, zo zult u waarlijk vrij zijn, dan kunnen 100 mensen, dan kunnen 1000 mensen, dan kan heel de wereld zeggen dat het niet zo is, maar laten we genoegen nemen met het woord van onze Heiland. Amen. Dat is belangrijk. Dat is zo belangrijk. De duivel kan ons wel degelijk misleiden. En die kan het wel degelijk zo maken dat we zo druk zijn met onze eigen zonde, met zijn helpers, met noem maar op, maar niet met de Heer Jezus Christus. En het gaat juist om de Heer Jezus Christus. Want als we zo druk bezig zijn met onszelf, gaat het niet om de Heer. En wordt er geen mens jaloers, zodat God ons kan gebruiken om anderen te trekken uit de duisternis tot het licht van zijn Zoon. Dus de Satan voer in Judas, waarom? Omdat Judas niet rein is. Judas is niet rein. En wat het mooie is, en dat vind ik echt zo mooi, de dingen, we hebben het vaker genoemd, ook bij kerst hebben we het genoemd, dat het niet zo is dat datgene wat God meemaakt, dat zomaar plotseling kwam of zo. Nee, God had in de tijd een punt gezet. En hier staat dan ook zo mooi weer van de Zoon, de Heere Jezus. Hij wist dat de tijd zou komen. Hij stond op, staat er in vers 3. Die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Hij wist dat hij weer naar de Vader ging. Dat wist de Heer Jezus. Dus het overkwam hem niet. Hij had besloten, hij had in zijn hart voorgenomen om de wil van de Vader te doen. En het overkwam hem niet. Nee, zijn hele leven, zijn hele hart was erop gezet om datgene te doen wat de vader van hem vroeg. Nou, en dan komen we bij twee lessen die we kunnen halen uit de voetwassing. We hebben het met elkaar gelezen dat de Heer Jezus dan de voeten van de discipelen gaat wassen. Daar kunnen we ook al heel veel over hebben, want hij nam een linnen doek, staat er in vers 4. Nou, als u gaat inzoomen op de lijdensgeschiedenis en gaat kijken naar het linnen wat de Heer Jezus steeds draagt, of wat er staat genoemd, dan is dat zeer interessant. Want het linnen is namelijk iets wat één persoon op de grote verzoendag moest dragen toen hij voor God kwam. Dat was namelijk de hoge priester. U kunt dat lezen in Leviticus 16. Dan moest de hoge priester zijn statiegewaad afleggen en dan mocht hij alleen maar linnen gekleden om en een hoed om. En zo mocht hij verzoening doen. In het linnen. En wat je nou bij de Heere Jezus Christus ziet, in zijn weg van de verzoening, van het lijden en sterven aan het kruis, zie je dat hij telkens weer met dat linnen in aanraking komt. Hier ook. Hij legt zijn klederen af en hij doet een linnen doek om. En dan gaat hij de voeten van de discipelen wassen. We zouden over dat linnen nog veel meer kunnen zeggen, doen we nu niet. En dan gaat hij de voeten van de discipelen wassen en dan wast hij ze en dan zie je ze als het ware zo zitten. Je ziet ze om die tafel heen zitten. De Heer Jezus legt zijn klederen af. Hij doet dat linnen doek aan. Dat slavendoek doet hij aan. Dat doek van de dienstknecht doet hij aan. En dan gaat hij die voeten wasselen. Nou, hoe denkt u dat dat geweest zal zijn? Hoe denk je dat? Dan gaat hij die voeten wassen. En dan komt hij op een gegeven moment bij Petrus. En dan zegt Petrus, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Ik denk dat ze daar allemaal heel ongemakkelijk gezeten hebben. En dat ze van elkaar misschien wel gedacht hadden van, ja, maar jij had toch wel even de voeten van de anderen kunnen wassen? Dat had jij toch wel kunnen doen? Simon, je bent altijd zo bezig om de voorste te zijn. Kom op, man. Dat had jij toch wel kunnen doen? Of Andreas. Of Thomas. Of anderen. Het had maar zo gekund, het zou maar zo kunnen, dat ze op een gegeven moment... Dat ze op een gegeven moment gewoon naar elkaar zaten te kijken van oké, waarom doe je het niet? Maar de les die we hieruit leren, daar staat in vers 12, toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u heb gedaan? Ziet u in wat ik aan u heb gedaan? En dit is iets waarvan de grondtekst laat zien dat het principe wat de Heer Jezus hier heeft laten zien niet los te koppelen is van het leven als discipel, als volgeling van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen dat er een Joodse idioom, en wat is een idioom? Dat heb ik ook opgezocht, want ik kende dat ook niet, maar ik las het in de verklaring. En dan moet je altijd even nagaan van, snap ik het zelf wel? Nou, ik snapte het zelf ook niet. Maar dan heb ik het opgezocht. Je kunt zeggen, in het Nederlands heb je dan failliet gaan. Failliet gaan. En een Nederlands idioom is voor failliet gaan is op de fles gaan. Dat is een Nederlands idioom. Snapt u het nou? Snap jij het nou? Dus iets met andere woorden zeggen wat eigenlijk hetzelfde zegt. En dat is hier ook, want hier is de Joodse idioom voor dit, die voetwassing die zo hoort bij de discipelen van de Heer Jezus. En als je dan een Joodse idioom gebruikt, is het de geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw. De geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw. Zoals man en vrouw de seksualiteit met elkaar beleven, zoals God het heeft gegeven, zoals het behoort, in de volmaaktheid zoals God het heeft gegeven, niet in de gebrokenheid van de wereld, hoe de wereld dat nu ons aanbiedt, en hoe wij mee geconfronteerd worden misschien in onze eigen levens, maar zoals God het bedoeld heeft, de seksualiteit tussen man en vrouw, Dat wordt hier als het ware gebruikt voor de voetwassing, zoals de voetwassing hoort bij een volgeling van Jezus. Je kunt het niet loskoppelen. Je kunt het niet loskoppelen. Het hoort er gewoon helemaal bij. Het hoort er gewoon bij. En wat is dan, de Heer Jezus zegt het dan, ziet u in wat ik aan u heb gedaan? En dan gaat hij in de vervolgversen gaat hij dan iets zeggen over dat als ik dan, in vers 14, de Heer en de Meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Wij moeten en wij mogen in de nederigheid van de Heer Jezus Christus leven, dat wij elkaars voeten wassen. Nou is het misschien niet zo dat wij elkaars voeten gewassen, dat ik hier een tijltje pak en begin bij Robert en dan bij Peter en dan... Nee, maar het heeft wel alles te maken met hoe wij als volgeling van de Heer Jezus, als kind van God in deze wereld staan. Willen wij de tweede mijl gaan? Staan wij klaar om misschien de dingen waarvan wij denken in ons leven, die zijn niet zo groot, laat die een ander dat maar doen, of in de gemeente of in ons persoonlijk leven, dat wij zo doordrongen zijn van de liefde van de Heer Jezus Christus. En dat de Heer Jezus Christus zijn liefde ons zo vervuld heeft in het leven, dat wij ook de kleine dingen waarvan we denken, die kan een ander wel oppakken, dat we gewoon zeggen van ik ga het wel doen. Even een boodschap voor iemand die het moeilijker heeft. Even een kaartje sturen ter bemoediging. Koffie schenken in de gemeente. Andere taakjes binnen de gemeente waarvan we denken van die kan de ander wel doen. Nee. De liefde van de Heer Jezus Christus dringt ons in die eensgezindheid om juist ook die kleine taken op te pakken en zo met elkaar gemeente te zijn. Om zo met elkaar volgeling van de Heer Jezus te zijn. Om zo met elkaar kind van God te mogen zijn. In de nederigheid van de Heer Jezus. We denken niet dat we wat zijn. We weten en we beseffen dat Hij ons de kracht geeft om dingen te kunnen. En om zo de ander te dienen. En daarin zijn we allemaal gelijk. Niemand uitgezonderd. Dat is de eerste les. Dat is de eerste les. Leven wij in die nederigheid? Willen wij in die nederigheid leven? Om zo de ander te dienen op een heel eenvoudige manier? Omdat wij hem verhogen? Dus dat is de eerste les, een praktische les. Maar de tweede is geestelijk, maar ook net zo praktisch. Want als dan de Heer Jezus komt bij, en u kunt het lezen in vers 6, bij Simon Petrus, dan zegt Simon Petrus, Heer, wilt u mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Later inzien? Ja, later inzien. En Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein en u bent rein, maar niet allen. Hier hebben we het net over gehad, maar niet allen. Dat spreekt over Judas. Die is namelijk niet rein, omdat Jezus wist dat Judas hem zou gaan verraden. Maar wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Als hij tegen Petrus zegt, u bent rein en als je rein bent, is het niet nodig dat je je weer helemaal laat wassen, maar dat is alleen maar nodig dat je je voeten laat wassen. En hij zegt zelfs tegen Petrus, u zult het nu niet begrijpen, maar na deze. Ik denk dat dat alles te maken heeft met wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Het rein worden, daar hebben we water voor nodig. Dat wordt hier ook heel duidelijk in de voetwassing. En dat is, volgens Paulus is het de Bijbel ook het waterbad. Dit wordt ook wel het waterbad van het woord genoemd. Dit is het middel waardoor wij rein worden. En nu heeft Judas misschien ook wel dat woord gehoord. Zeker het woord gehoord, die heeft allerlei dingen gehoord. Maar wat is nou het verschil tussen Judas en al die andere discipelen? Nou, de andere discipelen, die hoorden dat, die lieten zich wassen en die hechten daar geloof aan. die beleden de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. Dat zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Judas hoorde ook wel het woord, maar hij liet zich niet wassen. Hij geloofde dat woord niet. En dat kan vanmorgen kan dat hier ook zo zijn. Dat wij denken dat we allemaal rein zijn, maar dat wij tot de conclusie moeten komen dat de Heer Jezus Christus ons hart kent, door en door. En we kunnen dat woord horen, we kunnen door gewassen worden en we kunnen bezig zijn met dat woord, maar het toch niet geloven. Want het geloven van het woord is gekoppeld aan de Heer Jezus. Dat je hem gelooft. En nou kan ik uw hart niet zien, God wel. De Heer Jezus kent uw hart, kent jouw hart. En hij weet precies wat erin omgaat. Maar dan is het ook weer zo mooi en dan is het ook zo geweldig dat de Heer Jezus zegt op het moment dat je rein bent, dan ben je rein. Op het moment dat je in mij gelooft, dan ben je mijn kind, mogen we nu zeggen. Dan ben je wederom geboren, dan heb je de verzegeling met de Heilige Geest. Maar dan blijft het wel nodig om onze voeten te wassen. En waarom? Omdat wij hier op deze zondige wereld wandelen. En omdat wij te maken hebben met onze eigen zondige natuur, met onze oude natuur. En daarom zegt Johannes ook dat wij onze zonden moeten belijden. Belijden voor God. Niet dat wij daarmee meer rechtvaardigheid verdienen. Niet dat wij daarmee meer gezegend worden door God. Want we hebben alle geestelijke zegeningen gekregen in Christus Jezus. We zijn de meest gezegende van heel de aarde. Maar het is wel nodig dat we, en ik kijk in mijn leven, dagelijks onze voeten wassen. Dat we dagelijks bewust zijn van het feit of we dingen gedaan hebben waarin we tegen de Heer moeten zeggen, Heer, dit belijden we, want dit geeft ruis in de relatie die ik met u mag hebben. Dit blokkeert het leven wat ik mag hebben, mag leiden in vrijheid. En ik belijd het. Dat je er bewust van bent. En dan, als je dan hebt, en dat door dus trekt naar de zonden van mijn leven, van uw leven. Dan is het wel een heel mooi principe. Want dan zegt de Heer Jezus dus ook van oké, in dat principe moet je dus ook met elkaar bezig zijn, met de zonde bezig zijn. Niet om te groeien in de zonde of om nog door te gaan met zondigen, maar juist dat jij, als jij je broeder of je zuster ziet strijden met bepaalde zonden, dat je niet naar de ander gaat en zegt van, heb je het al gehoord, heb je het al gezien? Ja, die heeft daar en daar last van. Daar en daar heeft hij moeite mee. Ja, ik snap het ook niet. Het is helemaal geen zorg voor mij, helemaal geen punt voor mij. Nee, dat niet. Dat is niet voeten wassen. Dat is niet voeten wassen. Maar dat je naar de ander toe gaat en zegt van, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, mag ik je helpen in bepaalde dingen die jij moeilijk vindt in je leven? Misschien wel op het gebied van seksualiteit. Misschien wel op het gebied van datgene wat de wereld ons aanbiedt in allerlei sociale media. Misschien wel op het gebied van dat wij de ouderdom tot ons laten komen en daarin misschien wel bepaalde zonden toelaten en dat we altijd negatief zijn. Dat we altijd kritiek hebben. Of noem maar op, dat we naar elkaar toestappen en naar elkaar toe gaan en zeggen van oké. Hoe kan ik je helpen? Hoe mag ik je helpen? En de voetwassing leert ons dat wij elkaars voeten mogen wassen. En dat is al een opgave. Dat is al een opgave. Want als ik nu uitstap en iemand anders zijn voeten ga wassen, dan is het voor mij moeilijk om de houding aan te nemen om de voeten van de ander te wassen. Maar het is voor de ander net zo moeilijk om zijn of haar voeten te laten wassen. Dat is ook moeilijk. Want ja, stel je nou voor dat een van de broeders naar mij toe komt en zegt van Gijs, wat mag ik je voeten wassen? Dan denk ik van, ja, zit ik daar nu op te wachten? Wat treft hij aan? Maar dat mag geen belemmering zijn om de liefde van de Heer Jezus Christus in onze gemeente, in onze levens te laten zien en te laten stralen. Wij mogen met elkaar, en daarom zegt Paulus het ook zo mooi in Galaten 6, vers 2, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Wordt er heel vaak ook gedacht, en dat is ook waar, dat het gaat om de lasten van ziekte en dat het gaat om de lasten van verdriet, van zorgen, van pijn, maar daar gaat het in eerste instantie niet om. Dan gaat het namelijk als iemand onverhoeds, onverwachts in zonde valt, moet u in de geest van zachtmoedigheid de ander terechtbrengen. Dat is voeten wassen. Dat is voeten wassen. Dat wij zo met elkaar bezig zijn om de zonden die er in ons persoonlijke levens kunnen zijn, of in de gemeente kunnen zijn, om die met elkaar bij de Heer Jezus te brengen. En te zeggen van, Heer, dit belemmert ons in een leven met u en dat willen wij niet. We willen ermee afrekenen. En dan? Nou, dan leven we met schone voeten. Hebben we er zelf profijt van? Hebben anderen er profijt van? Maar bovenal, boven alles uit, dienen wij de Heer in de vrijheid die Hij ons gegeven heeft. Amen. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Ja, Heere, zo zijn we u zo dankbaar. Dat we met elkaar hier mochten beleven. En wat u ons hebt gegeven. Leer ons, Heer, om dwars door alles heen, door onze moeite, zorgen, vragen, onze zonden en tekortkomingen, maar ook als het ons voor de wind gaat en we de welvaart mogen ervaren, dat we dwars door alles heen op u zullen zien. U, Heere Jezus. Want u komt toe, alle lof, alle eer, alle aanbidding. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. We gaan de tafel afsluiten en dan zingen we met elkaar Johannes de Heer 854... Laten we dat staande gaan doen, Johannes de Heer 854, vers 1 en 2. Daarna bidden we om de zegen en dan zingen we met elkaar de coupletten 3 en 5. 3 en 5, dus eerst 1 en 2 en daarna zingen we couplet 3 en 5 na de zegen, indien mogelijk staande. mogen van hier gaan met ons meedragen de zegen van de Heer, totdat de Heer Jezus ons komt halen en wij voor eeuwig bij Hem zullen zijn. En daarom, geliefde broeders en zusters, vrienden, draagt met u mee de zegen van de Heer en hem, draag hem ook uit. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.